Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Mieke van der Wij.
Wat vieren we ook alweer met Pinksteren? Even de Bijbel erbij, Handelingen 2, Nieuwe Testament. Plotseling klonk er een geluid als van een hevige windvlaag. Er verschenen een soort vlammen die zich als vurige tongen verspreidden en ze werden vervuld van de Heilige Geest. Dan was die zeevlam van vandaag toch helemaal niet zo raar. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op eerste Pinksterdag. De Franse president Macron komt dinsdag met een plan om de situatie in de banlieues te verbeteren. Wat staat hem voor ogen? En echt nog maar 6 minuten geleden is er in China een raket gelanceerd op zoek naar signalen uit de begintijd van de sterren. Met Nederlandse apparatuur. En in onze droevige serie Verdwenen insecten aandacht vandaag voor de oostelijke witsnuitlibel. G. Reinders gaat binnenkort weer op tournee met plaatselijke blaasorkesten. En hij komt hier tot mijn grote plezier alvast oefenen in zijn eentje. Welkom, G.
Dankjewel.
Ik praat zo meteen met je. Zometeen ook contact met Sarajevo, waar president Erdogan 20.000 Turken uit West-Europa toesprak. Geen krant van morgen, maar wel het nieuws van vandaag.
Zondag 20 mei.
It is just consistently pouring lava out of the ground. It looks like a never-ending sparkler. And then from time to time, you will hear these big, massive explosions.
Het is gevaarlijk om verslag te doen van de vulkaanuitbarsting op Hawaii, zo ondervond deze CNN-verslaggever. De vulkaan blijft maar spuwen. De overheid wil nog eens duizenden mensen evacueren om te voorkomen dat ze tussen de lavastromen vast komen te zitten.
To me that is a very scary scenario and that's what concerns me most is that people might be trapped by something like that.
Mensen die al op de vlucht zijn geslagen zijn soms letterlijk alles kwijtgeraakt.
I have three t-shirts and 3 shorts, so everything we've got right now we've been buying or it's been donated.
Anderen zien het even helemaal niet meer zitten.
Just scared, frustrated, worried. I've got 2 kids I gotta worry about. Where are we gonna go from here?
Boswachters hebben 3 edelherten doodgeschoten die uit de Oostvaardersplassen kwamen. Volgens Staatsbosbeheer waren de dieren ontsnapt toen activisten de hekken hadden doorgeknipt.
Je ziet dat het daar is opengeknipt, zo van boven naar beneden, knip, knip, knip. En dan gaat het open.
De dieren liepen op de snelweg tussen Lelystad en Almere.
Ze zijn die stress ook niet gewend. Ze zitten vol stress natuurlijk en kunnen alle kanten oplopen. En ja, je kunt zomaar een hecht onder je auto krijgen.
En dat kan voor zeer gevaarlijke situaties zorgen. Dus resten de boswachters niets anders dan de dieren af te schieten.
Je tekent eigenlijk als activist, als je dit doorknipt, een soort van doodvonnis. Want ja, als hij ontsnapt, dan weet je dat hij het niet gaat overleven.
In Emmen zijn ze door het dolle heen. De lokale FC wist namelijk ten koste van Sparta te promoveren naar de eredivisie.
En dan is het afgelopen! Het is afgelopen! FC Emmen promoveert naar de eredivisie! Het is ongelooflijk, mama!
En de fans zijn ervan overtuigd dat het verblijf in de hoogste divisie niet maar voor 1 jaartje is.
Ze gaan dit jaar er niet direct weer uit. Ze gaan gewoon vol gas door. Ze spelen ook niet om degradatie, ze gaan gewoon vol door.
Tineke de Nooi heeft de ere zilveren reismicrofoon gekregen. Dat is een zelden uitgereikte, prestigieuze oeuvreprijs. De Oog heeft hem ook een keer gehad. Dat werd zo bekendgemaakt in de uitzending van de Pestribune.
De Erereis 2018 gaat naar Tineke de Nooi.
Dat was nieuws vandaag op radio en tv.
Nou, geloof ik, zit hier met open mond. Ik weet niet wat ik hoor.
Ja, dat was Tineke. Gefeliciteerd, Tineke de Nooi. Zo'n 20.000 Turken uit West-Europa waren vandaag in de Bosnische hoofdstad Sarajevo om te luisteren naar een toespraak van de Turkse president Erdogan in aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije volgende maand.
Maşallah, Saraybosna'dan yükselen bu ses,
24 Haziran'daki zaferimizin müjdecisidir.
Correspondent Mitra Nazar, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, waarom hield Erdogan in Sarajevo die speech?
Nou, de belangrijkste reden is dat hij niet welkom was in andere landen. In landen namelijk waar veel Turken wonen, zoals Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Zijn landen die hebben gezegd dat ze liever niet hebben dat Erdogan daar komt voor verkiezingscampagnes. En toen dat duidelijk werd, maakte hij opeens bekend dat hij naar Sarajevo ging komen. En daarmee slaat hij eigenlijk twee vliegen in één klap. Hij zegt daarmee tegen Europa, nou, jullie kunnen wel zeggen dat ik niet welkom ben, maar zo kom ik toch een beetje via de achterdeur Europa binnen. Want Bosnië is natuurlijk wel een Europees land, weliswaar niet bij de EU. En tegelijkertijd zegt hij ook tegen Bosnië dat hij er voor Bosnië is. En zo houdt hij de Turkse invloed daar toch een beetje levend. En hij zegt, nou ja, ik hou net zo gemakkelijk Turkije hier naartoe. En de banden tussen Bosnië en Turkije zijn van oudsher warm.
Yeah.
De voormalige president, de eerste president van onafhankelijk Bosnië, dat is Ali Izetbegovic, die was heel goed bevriend met Erdogan. Hè. En zijn zoon is nu president in Bosnië. En die heeft dat vriendschap, stokje, kunnen we wel zeggen, gewoon overgenomen. Dus er was ook niet echt veel probleem met zijn komst naar Bosnië.
Ja. 20.000 Turken zijn daar naartoe gekomen. Er was geen hotelkamer meer te krijgen, las ik. Waren alle inwoners blij met dit evenement?
Niet iedereen natuurlijk. Kijk, in de aanloop van vandaag zijn er ook veel kritische geluiden naar buiten gekomen. Er waren bijvoorbeeld twee verschillende Facebookgroepen die echt met elkaar rivaliseerden. Eentje heette iets van Welkom Sultan Erdogan. Dus van de mensen die echt fan van Erdogan zijn. En de andere groep van inwoners uit Sarajevo die tegen de bijeenkomst van Erdogan waren. En dat zijn vooral mensen, dat zijn ook Bosnische moslims, die zeggen, nou, we willen liever niet dat hij hier komt en zich komt bemoeien met de Bosnische politiek. En zij zien juist dat daardoor de verschillen tussen etnische groepen hier in Bosnië natuurlijk weer uitvergroot worden. Terwijl ze juist willen dat Bosniërs eindelijk eens als eenheid de toekomst ingaan. Hè? De fragiele vrede die er is met drie etnische groepen die nog steeds heel moeilijk met elkaar samenleven. En al die invloeden van buitenaf, niet alleen van de Turken, maar ook van de Russen en van China. Die grootmachten die allemaal een stukje invloed op de Balkan willen vaststellen. Ja. Dat zien ze echt als gevaar voor de soevereiniteit van Bosnië. Dus er zijn ook heel veel Bosnische moslims die dus niet blij waren met zijn komst.
Heb je nog Nederlanders gespot?
Ja, nou, er zijn in totaal 200 bussen uit West-Europa hier naartoe gekomen, maar waarvan 4 uit Nederland. Dat is de informatie van de organisatie die ik heb gekregen. Ik heb een aantal Nederlandse Turken gesproken. Een aantal ook die zelf met de auto zijn gekomen. Die zeiden van, nou, we zagen de flyers. En we dachten, daar moeten we bij zijn om onze president te steunen. Ze wilden niet heel makkelijk met ons praten, want dat is toch altijd een beetje een moeilijke, moeizame relatie tussen de Nederlandse Turken en, en de media en de NOS. Maar ze zijn hier natuurlijk naartoe gekomen om erbij te zijn. En zeggen ook, als het niet in Nederland kan, nou, dan gaan we wel naar hem toe.
Oké, dankjewel. Mitra Nazar. Ja, ik zei het al net, aan de kop. Een bijzondere gast vanavond in het oog, namelijk de Limburgse zanger en liedjeschrijver G. Reinders. U kent hem vast, als u hem kent, van het prachtige lied Bluesmuziek. Maar goed, dat is maar één van de vele prachtige nummers op zijn repertoire. G, goedenavond. Zometeen ga ik uitgebreid met je praten over je nieuwe tournee Uitblazen. Maar je gaat ook voor ons spelen. En wel solo, hè, op de piano.
Ja, nummers die ga ik opnemen met de Douane Harmonie Nederland. Want nu speel ik ze solo.
Je komt eigenlijk even oefenen hier.
Ja, precies.
Nou, ik voel me vereerd. Wat is het eerste nummer?
Volgt in her.
Ah, altijd een goed advies.
Ik zoog dat manke met de hoed. Ergens in Londen op de foto stond. En ik dacht, wat had dat jongske toch een moed om zijn droom achterna te gaan. En ze zag dat de oorlog is voorbij. Maar bij ons toe zouden een paar kerstjes toch nog wel een liek. En daarom wordt het jongske wiet weg van hier. Dat menke woont met de muziek. En als hoorde ik duks verkeerd, één ding heb ik wel van hem geleerd. Volg dien hert, door is maar één minste wit wat ik gelukkig maakt. Volg dien hert, du bist de inzichtste die vult wat ik raakt. En u geweest steed nu te beginnen, maar bedenk, makkelijk is het vernemens. En misschien dacht ze, met zo'n diploma ben ik binnen, maar ik hoop dat ze vult. Ik ben immers, en ook al schiet ze duks verkeerd, één ding heb ze hopelijk geleerd. Volg dien hert, door is maar één minste wit wat ik gelukkig maakt. Volg dien hert, du bist de inzichtste die vult wat ik raakt. Volg dien hert, al geeft het tegen. Want alleen dien hert geeft dien leven zin. En iedere dag opnieuw heel veel beslissingen. Iedere dag opnieuw weer. Net zoveel vergissingen, maar volg dien hert. Door is maar één minste wit wat ik gelukkig maakt. Volg dien hert, du bist de enzigste die vult wat ik raak. Want alleen dien hert, dien hert geeft. Alleen dien hert geeft, dien leven zin. Volg dien hert.
Mooi, dankjewel Gees. Merci. Zometeen horen we u nog een keer. Tegenover mij zit Niek Pas, die heeft ook genoten. Ja, prachtig, ja, prachtig nummer. Ja. Met hem ga ik praten over Emmanuel Macron. De president, de Franse president die een plan heeft bedacht om de situatie in de banlieues in Frankrijk aan te pakken. Ja, Niek Pas. Dan denken we aan de voorsteden van Parijs. Maar ik begreep dat dit over het hele land gaat.
Ja, nee, wat hij wil is een nationaal reddingsplan voor de banlieues, dus de voorsteden. Maar dat zijn niet alleen de voorsteden inderdaad van Parijs, die vaak in het nieuws komen.
Ja.
Maar het gaat ook... om provinciesteden waar problemen zijn met zwakke wijken. Het gaat ook over leeglopende plattelandsstadjes. Over steden in het overzeese Frankrijk die vaak vergeten worden.
Dat lijkt mij toch een hele andere problematiek, die leeglopende Franse plattelandsstadjes, dan de banlieues. Want dat is een problematiek waarbij mensen waarschijnlijk denken aan in brand gestoken auto's en rellen. 2005 kan ik me dat nog herinneren. Was het echt groot nieuws?
Ja, zeker. Nee, die beelden die logen er ook niet om. Die problematiek is er. Maar waar Macron met zijn nieuwe, met zijn plan zich vooral op wil richten, is de leefbaarheid van sociaal-economisch zwakke omgevingen binnen steden, om die te verbeteren. En dat is dus meer dan alleen maar het cliché van de autobranden of wat ook vaak naar voren komt. Problematische voorwijken waar naar migranten van Arabische afkomsten oorspronkelijke bewoners wegdrukken en wat een soort jihadisme haarden zijn geworden. Macron ontkent dat niet, die problemen zijn er. Maar, zegt hij, het probleem gaat veel verder dan dat.
En wat gaat hij eraan doen? Want dat lijkt me nou nog niet zo makkelijk. Juist omdat die problematiek dus heel divers is. In Frankrijk, in Parijs is die weer anders dan op alle kleinere plaatsen.
Ja, nou, er zijn eigenlijk de afgelopen 40 jaar zijn er een tiental deltaplannen voor voorsteden, voor banlieues.
Een tiental
ontwikkeld en uitgevoerd en doorgevoerd. Het grote probleem eigenlijk is steeds dat die heel klassiek vanuit de overheid worden geïmplementeerd, worden doorgevoerd top-down. En ze zijn traag, bureaucratisch, het geld komt niet altijd op de juiste plek terecht. En wat Macron heel graag wil is decentraliseren. Dus het geld moet sneller op de plekken terechtkomen waar het terecht zou moeten komen. En daartoe wil hij ook allerlei organisaties die bestaan, burgerinitiatieven, lokale hulporganisaties, veel actiever inschakelen en betrekken bij het ontwikkelen van wijken.
En dat is wel nieuw.
Ja, dat is op deze manier niet zo grootschalig voorgesteld en aangepakt. Wat we in het verleden zagen bij grootschalige projecten, is dat er ook veel werd ingezet op nieuwe stenen. Hè? Dus nieuwe gebouwen, oude flatgebouwen werden afgebroken. En Macron wil zich ook meer richten op de mensen die wonen in die wijken. Mm-hmm. En daarbij dus ook alle hulporganisaties actiever betrekken.
Zijn er al reacties op zijn plannen?
Ja, die zijn er al geweest. Dus de plannen worden dus aanstaande dinsdag aangekondigd. Maar er is een rapport verschenen een aantal weken geleden. Dat is opgesteld door oud-minister Borloo van Grote Stedenbeleid. Die heeft dat gedaan. En de reacties in de kranten, op opiniepagina's, die zijn in eerste instantie door specialisten heel, heel positief. Tegelijkertijd uit het veld hou je toch ook wel geluiden van, gaat dit wel werken? Dus al die andere plannen de afgelopen jaren, heb je gezien dat ging allemaal heel moeizaam. Is dit dan het plan dat die Franse probleemwijken vooruit helpt?
Ja, je noemde het net zelf al even, een broeinest van terrorisme, banlieues. Klopt dat eigenlijk, dat beeld?
Nou, dat is een heel eenzijdig beeld. Nogmaals, Macron ontkent die problemen niet. Die zijn er. Maar wat hij vooral wil vermijden is dat banlieues, probleemwijken, alleen maar door dat venster worden bekeken. Hè. Dus het zijn niet alleen maar broeinesten van jihadisme. Nogmaals, hij definieert het probleem breder. Een sociaal-economisch probleem. Mm-hmm. En hij vindt dat de staat, de republiek, veel meer aanwezig moet zijn in dit soort wijken. Dus er moet meer aandacht komen voor scholing, meer aandacht komen voor openbaar vervoer, daar waar dat verdwenen is in de wijken. Er moet veel meer ondersteuning komen voor werkprojecten, start-ups. Dat is een van zijn kenmerken. Dat vindt hij belangrijk. Dus hij probeert dat probleem dus breder te definiëren.
Dat zal wel ook heel duur zijn, toch, dat plan?
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag, hoe Frankrijk dit gaat financieren. Er gaan getallen rond in de orde en grootte van 10 miljard. Dat is natuurlijk niet mis. Ja, dat zal ergens toch vandaan moeten komen. En ik denk dat dat ook wel weer de Achilleshiel zal blijken van dit soort projecten. Gaat dat lukken? komt dit geld...
Heeft hij daar iets over gezegd, waar hij dat vandaan wil peuteren?
Ja, uit belastingopbrengst, uit btw-opbrengst. Maar voor de rest is dat nog een beetje onduidelijk.
Ja, en heeft hij ook iets van een doel geformuleerd? Van nou, dit staat mij voor ogen?
Ja, in de Macron-filosofie, een beter leven voor iedereen.
Ja.
Une vie belle. In
pour tout le monde.
Maar dat is natuurlijk de retoriek. Maar waar hij heel sterk op inzet, en daarin is hij wel heel consequent, en dat heeft hij vanaf het begin dat hij president is ook al aangegeven, is werkgelegenheid en scholing. Omscholen, herscholen en dus de... voorwaarden scheppen voor de individuele wijkbewoners bijna, hè, om iets van hun leven te maken.
Ja, een heel fijnmazig iets gaat dat worden, hè?
Ja, dat is maatwerk. Dat is de bedoeling. Maatwerk, precies. Ja. Ja.
Denk je dat het kans verslagen heeft?
Nou, het project, wat ik heel positief vind, is dat het project wordt gesteund door juist allerlei organisaties van onderaf, grassroots organisaties, burgerbeweging, initiatieven, die wijken organisaties. En die hebben dit ook voor een deel ook geagendeerd. Hè. Macron is daar ook op ingesprongen. Dus die steun is er in ieder geval. En denk dat dat wel heel belangrijk is.
Oké, dankjewel voor je toelichting, Niek Pas.
Graag gedaan.
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more.
See you. On the Dark Side of the Moon. Herkende u het? Van Pink Floyd, zo heette die LP. En het nummer heette Brain Damage. En we draaien dat nummer niet zomaar. Want we gaan naar een onderwerp. Een raket. Ik zei net aan de kop van de uitzending dat die net gelanceerd was. Maar dat is niet zo. Dat gaat u horen. Dat was een Chinese raket. Nee, een Chinese raket. Tenminste, vanuit China gelanceerd. Met daarin apparatuur van Nederlandse onderzoekers. Die op zoek gaat naar signalen uit de begintijd van de sterren. Ik zou eigenlijk Mark Klein-Volt daarover spreken, die daarbij is. Maar Michiel Breentjes van Astron, goedenavond.
Goedenavond.
Ik begrijp dat allemaal net even iets anders is gelopen.
Ja, het is ontzettend spannend. Dit soort lanceringen zijn ook sterk weerafhankelijk. Wat we gehoord hebben, begin van de of eind van de avond, is dat de lancering 28 minuten is uitgesteld. En ik zie net bericht vanuit de Radboud Universiteit dat de satelliet gelanceerd is. Dus net. De raket is net 2 minuten geleden vertrokken.
Ja, u hebt ook meegewerkt aan dit project.
Ja, het is een gezamenlijk project inderdaad van Astron, waar ik dan zelf bij betrokken ben. En Radboud Universiteit en een Delfts spacebedrijf ISIS. Om samen met de Chinese ruimtevaartorganisatie een antenne naar de achterkant van de maan te brengen.
Ja, en waarom met de Chinezen? Dat is toch niet het eerste land waarbij je aan denkt als het over ruimtevaart gaat?
Nee, maar de Chinezen zijn zich heel snel aan het ontwikkelen op het gebied van de ruimtevaart. En een paar jaar geleden is er een handelsmissie geweest vanuit Nederland naar China. En toen is daar tijdens die handelsmissie het plan opgevat om dus een samenwerkingsverband op te starten. En de Chinezen die willen heel graag op de maan zelf onderzoek doen, ook aan de achterkant van de maan. En die zijn van plan om daar een communicatiesatelliet naartoe te lanceren, zodat ze kunnen communiceren met een maanlander en een maanauto.
Ja.
Maar nu is er plek op die communicatiesatelliet en zeiden ze, zeg, als jullie geïnteresseerd zijn in radiosterrenkunde aan de achterkant van de maan, dan mogen jullie eens een antenne gaan ontwerpen.
En dat hebben jullie gedaan?
Dat hebben we gedaan. Dat is een heel spannend project geweest. Daar zijn dus de drie Nederlandse clubs heel hard mee bezig geweest om dat in 2,5 jaar voor elkaar te boksen. En dat is, dat is ongelooflijk kort.
En wat willen jullie weten?
Oh, we willen zoveel weten.
Nou ja.
Het belangrijkste wat we willen weten is hoe de processen aan de begintijd van het heelal zijn gelopen. Hoe sterren nou eigenlijk zijn ontstaan, wanneer sterren zijn ontstaan. Het blijkt namelijk dat voordat de eerste sterren ontstonden, er heel veel neutraal waterstofgas in het heelal is. En dat blijkt radiogolven uit te zenden. Gewone radiogolven waar we ook nu de uitzending over horen. Maar dan met een lengte van 21 centimeter. Maar het heelal, dat is sinds de oerknal steeds aan het uitdijen en uitrekken. En het blijkt dat licht en radiogolven meerekken met het heelal. Dus als we nou iets willen weten over heel vroeger in het heelal, dan moeten we naar de uitgerekte radiogolven kijken. En die zijn dus heel erg lang. En wij denken, nu sinds een meting uit de Australische woestijn van een halfjaartje geleden, dat de eerste sterren ongeveer zijn ontstaan toen het heelal tussen de 15 en 20 keer kleiner was dan nu. Nou, dat is een hele moeilijke meting geweest. Die club is naar de woestijn gegaan in West-Australië, waar geen mensen zijn, waar zo min mogelijk storing is, maar waar nog wel onze dampkring de metingen verstoort. Wat we nu met deze antenne willen bereiken aan de achterkant van de maan, is dat we natuurlijk ontzettend ver weg zijn van storing hier op aarde. En dat we ver boven onze eigen dampkring zijn. Dus we hopen een zo ongestoord mogelijk beeld te krijgen van het hele vroege heelal.
Ja, en daarvoor moet je dus aan de achterkant, aan de dark side of the moon zijn.
Ja.
Kent u dat nummer van Pink Floyd?
Daar hebben we vroeger op sterrenkunde zomerkampen wel eens naar geluisterd, ja.
Maar hoe zorg je ervoor dat die achter die maan blijft? Want ik heb altijd het idee dat apparatuur rondjes maakt.
Ja, dat klopt. En dit is een hele bijzondere baan. Satellieten bewegen altijd rondjes rond de aarde bijvoorbeeld. En dat kunnen ze doen omdat de aarde ze aantrekt. Dat is de zwaartekracht. En dan heb je de zogenaamde centrifugale kracht die je voelt in een draaimolen, dat je naar buiten wordt gedrukt, die de andere kant op gaat. Nou, als die twee in evenwicht zijn, dan blijf je een prachtig rondje draaien. Nu gaat deze satelliet die gaat een rondje draaien om een punt waar helemaal niks zit. Je kunt je voorstellen dat op het moment dat we van de aarde naar de maan gaan, de maan die draait een rondje om ons heen. Dus die voelt ook die kracht die weggaat. Die satelliet gaan we daarachter neerzetten. En achter de maan is ergens een plek waar die, doordat hij een grotere ronde moet maken, verder weg, harder naar achteren wil gaan, maar door de maan wordt teruggetrokken. Dus daar is een klein plekje waar je rondjes kunt draaien zonder dat je verder weg of dichter bij de maan komt. En precies daar wordt die neergezet.
Ja.
Zo kan die satelliet altijd naar de achterkant van de maan kijken, waar straks die maanlander komt. En kan die ook onze radiosignalen terug naar de aarde sturen. Mm-hmm. Zodat wij iets kunnen leren over het heelal als sterrenkundige.
Ja, want je vraagt je dan natuurlijk ook af, wat hebben we aan dit onderzoek? Behalve dat we dan meer te weten komen. Maar goed,
ja, maar ja, dat is natuurlijk waar onderzoek altijd op gericht is. Hè? Ik zeg altijd, van de kennis wanneer de eerste sterren zijn gaan draaien, daar gaat de economie niet sneller of langzamer van lopen. Maar wat ontzettend belangrijk is, is je af blijven vragen, waar komen we als mensheid vandaan? Hè? Wat is onze plek in het heelal? En ook geeft dit soort onderzoek prikkelt de creativiteit van mensen die met technologie bezig willen zijn om iets geweldigs te bereiken. En daaruit komen uiteindelijk andere interessante dingen voort. Radiosterrenkundigen en medici bijvoorbeeld, die zijn al lang samen bezig om afbeeldingstechnieken voor bijvoorbeeld CT-scanners en MRI-scanners te verbeteren.
En hij is dus net vertrokken. Wanneer zijn die eerste resultaten te verwachten?
Nou, dat gaat nog wel even duren.
Okay.
De maan is niet naast de deur. Hoewel dat kosmisch gezien wel zo is. het is een ruime week vliegen. Na een dag of 8 à 9 zijn ze aan de achterkant van de maan. En dan moeten er allerlei systeemtests gedaan worden. En dan op een gegeven moment worden de antennes uitgerold. En na dat moment, dan zullen ze zowel bij Astron als in Nijmegen als in Delft aan hun computerschermen gekluisterd zitten.
Nou, spannende week dus voor jullie.
Absoluut.
Ja, dankjewel. Michiel Brentjes van Astron. En die is dus nu op weg naar de maan. Ja, het is, hij is officieel de ambassadeur van de blaasmuziek. Hè, de Limburgse zanger en liedjeschrijver G. Reinders. U hoorde hem net al even. G, kom je eerst even hier aan tafel zitten?
Okay.
Ja, dat is denk ik wel leuker. Okay. Voordat je nog een nummer gaat zingen. Ik zei net al, blaasmuziek is een heel bekend. Dat is toch eigenlijk zo langzamerhand wel een klassieker in de Nederlandstalig muziek, hè?
Nou, dankjewel.
Ja, dat vind ik wel. Je maakt natuurlijk veel meer. Maar toch staat de tournee en de nieuwe plaat weer in het teken van je liefde voor de blaasmuziek.
Ja.
Ja, ja, want daar kom je altijd weer bij uit.
Ja, ik heb 5 jaar getoerd met plaatselijke blaasorkesten. En toen dacht ik van, nu moet ik stoppen, anders ga ik me overeten aan de slagroomtaart. Van, ik vind dat zo mooi, maar denk, nu moet ik weer klein gaan spelen. Gewoon met mijn trio of solo heb ik ook gespeeld.
Met Siep van de Ploeg.
Van de Ploeg, ja. En nu te denken van, weet je, ik word volgend jaar 65. En dan denk ik van, ik wil nog 1 keer vlammen met die blaasorkesten.
En dat blaasorkesten, wat valt er allemaal onder? Alles waar we in getoet
wordt. Nee, harmonie, fanfares en brassbands.
Oh ja.
En weet je ook het verschil, ja? Mieke?
Nou, nou heb je me. Dat weet ik eigenlijk niet.
Brassband is heel simpel. Is alleen maar koperen blaasinstrumenten. Dus alles wat je tegen je mond zet, cornet. Dat soort bugels. Een fanfare is alleen in Nederland en in België is koperblaasinstrument en saxen.
Ja.
En een harmonie is alles. Koperen blaasinstrumenten en houten blaasinstrumenten. Klarinetten, de hele zooi. Alles bij elkaar.
Ja, en je gaat met alle drie.
Alle drie,
Het maakt je bij wijze van spreken niet uit.
Nee, maar het is wel, weet je, het is heel veel werk, zo'n tournee. Ik snap ook dat niemand dat doet. Want je moet van tevoren allemaal arrangementen hebben voor die drie soorten instrumenten.
Ja, en bovendien, ik denk dat niveau ook heel erg verschillend is.
Nou ja, ik mag met zo'n goede orkest spelen. Ja, is echt ongelooflijk.
Ja,
is echt ongelooflijk.
En zijn er genoeg blaasorkesten in Nederland om op al die plekken te spelen? Leeft dat? Oh, je kan kiezen?
Ja. En weet je wat de redding is van de blaasorkesten?
Nou?
Vrouwen.
Hè?
Ja, echt waar.
Zijn toch de redding van alles?
Van alles. Ja. Van alles. Die gaan ons land redden.
Nee, maar
Je ziet, ik speelde bijvoorbeeld 5 jaar geleden, of toen met die tour speelde ik met Sommerens Lust in Sommeren. En dat was een orkest van iets van 120 man, zou je zeggen. Maar er waren iets van 90 vrouwen.
En was dat vroeger anders?
Ja, vroeger was dat echt een oude jongens krentenmeek.
Ja.
Maar nu, mijn gevoel is dat vrouwen steeds de blaasmuziek gaan redden.
Echt waar?
Ja, dat denk ik.
En zijn er nou ook, want Sommer is volgens mij in Brabant.
Ja.
Zijn er meer blaasorkesten in het zuiden dan in het noorden? Dat zou je denken.
In Friesland zijn er heel veel. In Friesland zijn bijvoorbeeld heel veel brassbands. Brassbands zijn. Een brassband is gewoon gelimiteerd. Het zijn 28 man en slagwerkers. Terwijl harmonieën, ik speel met ik heb een keer met IJsden gespeeld, Sainte-Cécile IJsden. Zaten met 135 man op de bühne.
Ja.
Weet je wel, van brassband is gelimiteerd. En in die landelijke gebieden heb je vaak veel brassbands.
Ja. De Limburgse zender L1 zond vorig jaar G. Reinders de film uit.
Ja.
Een documentaire over jou, daar heb ik vandaag naar zitten kijken. En daar hoor ik je toch zeggen dat het spelen met een symfonieorkest eigenlijk het mooiste is.
Het mooiste? Nee, het is.
Heb je dat niet gezegd dan?
Ja, als jij het gehoord hebt, zou ik het zeker gezegd hebben. Maar dat was een beetje van. Toen ik voor het eerst met een symfonieorkest ging spelen, kon ik niet zingen. Toen speelde hij mijn liedje en ik moest invallen. En ik had zo'n kippenvel, er kwam niks. Mm. Maar er is iets ontroerends aan een blaasorkest. En dat is. Een professioneel symfonieorkest is perfectie. Terwijl een amateur blaasorkest heeft iets heel menselijks. Iets heel, en dat ontroert ook. Die eerste opname van bluesmuziek vind ik nog steeds de mooiste. Maar die is niet de zuiverste. Maar dat weet je, het is zo menselijk om ook niet helemaal perfect loopzuiver te spelen.
Ja, maar wij zijn gewoon door al die fantastisch opgenomen cd's zijn we gewend geraakt dat het altijd perfect klinkt. Want dat geldt natuurlijk voor klassieke muziek ook wel.
Ja. Ja, maar ja, dat, het hoeft niet perfect te zijn.
Nee, het hoeft niet perfect te zijn.
Net sloeg ik ook een fout. Van ik mijn koptelefoon viel af.
Ja.
Maar ik had het idee van dat ik hem wel raakte.
Ja, dat is ook zo.
Dank je wel.
En dat gaat dus niet vervelen.
Oh.
Ja, dat nummer, hè, blaasmuziek, speel je dat ook dan nog
steeds? Jazeker, dat moet ik spelen.
Ja?
Van, ja, daar kan ik niet onderuit.
Nou ja, je hebt ook wel artiesten die zeggen, jeetje, dan moet ik weer.
Ja, maar dat vind ik, toen we de Edison kregen, speelde ik met, Al Jarreau.
Ja.
En die wilde niet meer Roof Garden spelen. Nee. En ik zeg, waarom speel je dat niet? Ja, allemaal zakelijke toestanden. En ja, ik zeg, die mensen riepen om Roof Garden. Weet je wel,
mensen willen het horen.
En James Taylor, die zei iets heel moois. Je moet houden van je hits. Als je niet van je hits houdt, dan ben je een arme kerel.
Ja.
En dat bluesmuziek, daar ben ik dol op.
Nou ja, het nummer heeft je veel gebracht.
Heel
dat
veel.
Dat zeg je ook in die film.
Ja.
Die trouwens al te zien is, hè, die kan je gewoon aanklikken.
Echt waar?
Ja. Ja, dus als mensen denken, hey, willen we zien? Dan kan gewoon, dan moet je intikken. L1, G. Reinders, de film of zo.
Oké. Okay.
En dan komt hij er zo uitrollen. Ja. Maar daarin zeg je ook, dat nummer heeft mij eigenlijk alles gebracht.
Ja. It's a single-driven market. Weet je, van de vroeger toen ik voor Toon Hermans werkte.
Hoor ik jou nou in het Engels praten?
Ja, dat was heel, heel moeilijk Limburgs. Nee, maar er is één liedje trekt je er doorheen.
Ja. En vanaf morgen doe je een aantal try-outs, hè?
Ja.
Maar zonder orkest.
Ja, het gaat om die liedjes. Weet je moet ze. Dat vind ik zo fijn. Want vroeger heb ik die andere blaasmuziek-cd's, die heb ik opgenomen. Toen had ik de liedjes nog niet gespeeld. En nu, ik ga ze eerst zingen gewoon in mijn eentje. Dat je weet hoe je ze moet zingen.
En dan?
En dan ga ik in juni gaan we opnemen met de douaneharmonie.
Ja, het nieuwe album moet dus nog opgenomen worden. Ja. Maar mensen kunnen het al wel bestellen, begreep ik.
Oh!
Dat begreep ik. Is dat niet zo? Ja.
Dat weet jij.
Ja, dat wist ik, ja.
Dat wordt goed.
Ik weet heel veel. Staat gewoon op de site. Nou, ik zou zeggen.
Ja,
ga je gang.
Morgen een speel.
Ja, en ik zal u vertellen wat G gaat spelen. Einegek.
Einegek, ja.
Dat is Limburgs voor een gek.
Ja, een gek.
Oké.
Okay. 10.000 mensen komen er elke dag voorbij. 10.000 mensen met haar eigen geluk en kloterie. Van deze dag hebben die allemaal het verwacht.
maar nooit dat wat de ene gek heeft bedacht. 10.000 mensen zijn allemaal op weg. En al die ambulances staan nu nog leeg. En niemand weet wem van die 10.000 werd geraakt. Niemand weet dat de ene gek vandaag uit is op wraak. Want er is maar één gek voor nodig. Gek is genoeg. De telefoon gaat in de rugzak en de trein vliegt door de loog. Eén gek is genoeg. Een kleuterschool, een festival, niks krijgt ze ooit meer beveiligd. Tegen de ene gek die meent dat zijn doel alles heiligt. Een discotheek, een supermarkt, een zaterdagse winkelstraat. Overal is het slagveld van de ene gekke soldaat. En er is maar één gek voor nodig. Eén gek is genoeg. Eén vinger op een knipje en die bus vliegt door de loop. Eén gek is genoeg. Het is geen kwestie van vuur tegen heur, van shalom tegen bismillah tegen amen. Door dat soort bange gekte lopen net altijd uit de hand. Kwestie van een paar gekken tegen ons allemaal samen. En het gekken is, iedere gek het altijd weer zijn eigen god aan zijn kant. En er is maar één gek voor nodig. Eén gekke prie met een oezie op de speelplaats. Geeft ze de kindervrie. Er is maar één gek voor nodig. Eén gek is genoeg. Eén vinger op een knopje. En dat vliegtuig valt uit de lucht. Gek is genoeg.
Nou, zo'n tekst in het Limburgs is heel goed te volgen, G. Ene gek is er maar voor nodig. Ja, dat probeerde ik me ook steeds voor te stellen. En morgen heb je de eerste try-out, hè?
Ja,
van je nieuwe tour. Waar is het?
In Austerlitz.
Oké, in Austerlitz. Van de Pieter.
En vrijdag zitten we in Naarden, in de Mes.
Oké. Goed, we gaan naar de... Ja.
Het aantal insecten is flink afgenomen, waarschuwt nu ook Natuurmonumenten.
Er zijn steeds minder insecten in Nederland, meldt Natuurmonumenten.
In toch een kleine 20 jaar is het toch 60% minder geworden.
In het oog hebben we deze dagen aandacht voor de insecten die bijna of helemaal zijn verdwenen uit Nederland. Welk beestje zagen we vroeger nog rondvliegen of kruipen, maar nu niet meer? Entomoloog Vincent Kalkman van Naturalis. Goedenavond.
Goedenavond.
Gisteren bespraken we met jou al de waddenhommel. En vandaag is ons vizier gericht op de oostelijke witsnuitlibel. Die heeft een witte snuit?
Nou, dat heb je goed geraden. De oostelijke witsnuitlibel. Ja, libellen zijn over het algemeen vrij forse insecten. Maar die oostelijke witsnuitlibel is vrij bescheiden qua formaat. Hij heeft een blauw achterlijf en een witte snuit.
Ja.
Dat klopt.
En wanneer is die verdwenen?
Nou, hij is in de jaren 80 is die op een gegeven moment verdwenen. Hij was in het oosten en zuiden van het land was die vrij wijd verspreid. In de jaren 50, 60 is die naar achteruit gehobbeld. Gebeurde niet alleen in Nederland, gebeurde ook in grote delen van Duitsland, in de Alpen. Overal ging die eigenlijk achteruit. En de jaren 80 waren de laatste waarnemingen.
Ja, en hoe komt dat? Want hij heeft kennelijk een specifieke omgeving nodig om in te floreren.
Ja, nou, het is een soort van vennen. En hij houdt van vennen die niet te voedselrijk zijn. En wat in de jaren na de oorlog min of meer gebeurd is dat heel veel vennen voedselrijker zijn geworden en ook verzuurd zijn. Dus heel veel soorten die daarvan afhankelijk zijn, van die matig voedselrijke vennen, zijn in die periode verdwenen. En of zeldzaam geworden of gewoon helemaal verdwenen.
Ja.
Nou, deze soort heeft het ook gehad.
Ja, want ik begreep dat zijn soortgenoot, de sierlijke witsnuitlibel, dus dat is een andere dan de oostelijke witsnuitlibel, dat die het nog wel goed doet. Hoe kan dat dan?
Ja, alle soorten hebben natuurlijk een eigen biotoopvoorkeuren en keuzes. Nou, die sierlijke witsnuitlibel is ook een hele lange periode achteruit gegaan. Die is op een gegeven moment ook verdwenen, heel lang afwezig geweest. Maar die is op een gegeven moment, ongeveer 10 jaar geleden, is weer opgedoken. Langzamerhand was die weer vooruit gegaan, dat wisten we al uit Duitsland. En op een gegeven moment werd die in de Enzi-groeven werd hij ontdekt. Is hij 1 jaar lang gezien, toen is hij weer verdwenen. En nu is hij weer opgedoken in een weerrib. En dat is een hele grote populatie geworden.
Mm-hmm.
En daar vandaan leidt hij zich te gaan verspreiden door heel Nederland heen.
Maar die oostelijke witsnuitlibel is niet meer teruggekeerd?
Nou, die is nog 1 keer teruggekeerd.
Oh.
Die is toen opgedoken in Friesland, tot verrassing van velen. Daar zijn heel veel mensen ook wezen kijken. Daar is ook een vlonder gebouwd, zodat mensen vanaf het vlonder het beest konden bekijken. Daar heeft hij ongeveer 10 jaar nog gezeten, maar is hij toch weer verdwenen. En blijkbaar was die ene plek was wel goed voor een tijdje. Maar dan dingen veranderen toch in de natuur. En op een gegeven moment was het ven niet meer geschikt. En als er dan niks anders in de buurt is, dan valt zo'n soort weer weg.
Hij is ook wel erg kieskeurig hoor dan, toch? Die oostelijke witsnuitlibel.
Dat heb je natuurlijk.
Hij kan zich toch ook aanpassen? Dat hoor je altijd, dat de natuur zich zo geweldig aanpast. Waarom doet die oostelijke witsnuitlibel dat dan niet?
Ja, veel soorten kunnen zich inderdaad aanpassen. Bijvoorbeeld soorten die zich aan steden aanpassen. Maar er zijn ook veel soorten die dat niet kunnen. En die zijn het haasje op een gegeven moment. Die verdwijnen dan. Wat je wel ziet als we weer biotopen scheppen of biotopen beter maken, bijvoorbeeld de waterkwaliteit beter wordt, dat veel soorten wel weer vooruit kunnen gaan en ook weer terug kunnen komen. En dat is bijvoorbeeld bij libellen, want we hebben het natuurlijk nu over insecten die zeldzamer zijn geworden.
Mm-hmm.
Eigenlijk is libellen een groep die het behoorlijk goed heeft gedaan.
Toch?
Die hebben het in de jaren 60, 70 hebben ze een dieptepunt gehad. Toen is er op een gegeven moment heel veel aandacht geweest om de waterkwaliteit te verbeteren. En dat heeft echt resultaat gehad. En libellen zijn eigenlijk, tegenwoordig zijn ze net zo goed vertegenwoordigd als misschien wel 100 jaar geleden.
Dus u bent eigenlijk helemaal niet zo negatief? U bent niet zo droevig?
Kijk, je moet realiseren dat er natuurlijk in Nederland 20.000 soorten insecten zijn. Dat zijn er waanzinnig veel. En al die groepen die hebben allemaal verschillende voorkeuren voor bepaalde biotopen of bepaalde omstandigheden. En libellen zitten in het water, die larven leven in het water. En die zijn vooral afhankelijk van de waterkwaliteit. Nou, en de waterkwaliteit is iets wat de afgelopen 20, 30 jaar in Nederland duidelijk verbeterd is. Wat dus positief is. Dus libellen is gewoon een positief verhaal.
Dus het zou kunnen dat die oostelijke witsnuitlibel toch nog wel weer terugkomt?
Daar hopen we wel op. In Duitsland gaat hij in ieder geval niet meer achteruit. Misschien wel iets vooruit. En wie weet duikt hij weer een keer op.
Hebt u hem wel eens gezien?
Ik ben er gelukkig, toen hij weer een tijdje in Nederland was, ben ik er naartoe gegaan, heb ik op de vlonder gestaan en heb ik hem kunnen zien.
Ja. En de laatste tijd horen we natuurlijk steeds dat het heel slecht gaat. Dat Natuurmonumenten heeft gewaarschuwd, de laatste 30 jaar 3/4 van de insecten uit natuurgebieden in Nederland verdwenen. Hè? Daarom zijn wij deze kleine serie ook begonnen. Dus dit verhaal van die oostelijke witsnuitlibel past daar dan toch wel in.
Voor die soort wel. Nou, ja. Wat bij het verhaal van Natuurmomenten ook heel erg speelt, is dat het niet zozeer alleen zeldzame soorten zijn die achteruit gaan. Maar wat op mens zo gevaarlijk is, min of meer, is dat er ook heel veel algemene soorten zijn die sterk achteruit gaan. Het is vergelijkbaar met de huismus, waar we ook 10 jaar geleden ook van achter kwamen, dat die ook sterk achteruit gaat. Dus ja, het is gewoon gek als er dingen die heel talrijk waren op een gegeven moment duidelijk minder talrijk worden.
Nou ja, als er minder insecten zijn, dan zijn er volgens mij ook minder vogels. Want die vogels die eten, die insecten toch?
Ja, nee, dat is het effect wat je krijgt. Dat je op een gegeven moment zie je beesten die echt afhankelijk zijn van insecten, zie je ook wegvallen. Dat speelt bijvoorbeeld bij heel veel bosvogels, maar dat ook bij weidevogels die het moeilijk hebben.
Ja, nou ja, ik betrapte mezelf er vandaag op dat ik een soort hommelachtig, een wespachtige insect in huis had. En dat ik echt met heel veel zorg en liefde hem zo naar buiten begeleidde. Je wordt er gewoon zuinig op die insecten.
Nou, dat vind ik heel goed om te horen. Kijk, het is wel zo bij insecten.
Dacht je misschien pats, maar dat denk je nu niet meer. Ja, nou, je durft nog geen mug dood te slaan.
Nou, kijk, bij insecten gaat het om hele grote aantallen. Dus je moet je ook bijvoorbeeld voorstellen als je een heg snoeit en je gooit al het afval in de groene bak. Ja, dan gaan er honderden beestjes mee. Allemaal rupsen en bladluizen en dat soort dingen. Dus bij insecten gaat het altijd om hele grote aantallen. Dus het is op zich heel goed dat je dat ene beest netjes naar buiten brengt. Maar daarmee gaan we het niet redden.
Nou, dat vind ik nou weer niet aardig.
Nee, het is de intentie die telt. Dus dat telt mee. Tijd voor je.
Nou, oké, dan moet ik het dan maar mee doen. Hartelijk dank, Vincent Kalman. En morgen dan hebben we alweer het laatste deel van deze korte serie. Dan behandelen wij de argusvlinder. Kent u die?
Ik? Ja, nee, die ken ik.
Hoe
ja,
ziet hij eruit?
Het is een bruine vlinder met oranje vlekken, of een oranje vlinder met een bruin netwerk.
Oké, goed. Daar gaat u ons morgen dus veel meer over vertellen. Nou, daar verheug ik me alvast op. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ja, en dan zijn we bijna aan het eind gekomen van de uitzending. En dan hebben we altijd een tune. Maar ja, vandaag hebben we G ook. Laat maar horen.
Laat ons drinken. Er is genoeg zaak. Nu het glas op het leven. Laat ons drinken, want vergeet leven na. En het leven ligt nog steeds meer te kunnen geven. En morgen komt die zon weer op. En morgen moet er weer aan puzzelen. Morgen kriegen we de bieven op. Merci, dat ik daar hier vanavond in het oog op morgen. Maar nog zong op los orkest. Even bij stilkens blijven staan. Gezondheid.
Ja, pingel nog maar een beetje door, G. Dank je wel voor deze fantastische eindtune. Dat is een hele leuke invulling van het laatste glas. En ook wel eens een welkom geluid bij al die mensen die maar roepen dat je maar één glas mag en dat zelfs niet eens. We nemen gewoon nog een lekker glaasje. Dank je wel, G. Heel veel plezier met je tournee. En morgen dan is hier Chris Keijnen. En hierna kunt u nog genieten van de Zwarte Priet Praat van Prem Radakishun. Dag.
Alfa Romeo presenteert de Alfa Days. Met een unieke collectie speciale uitvoeringen. De Alfa Romeo Limited Series. Rijk uitgeruste exclusieve modellen om mee te verleiden. Om mee te showen. Om mee te leven en te beleven. Maar bovenal, om direct mee te nemen. Ervaar nu de Limited Series van Alfa Romeo tijdens de Alfa Days. Voorzien van alle gemakken en luxe en tot wel €4.000 inruilpremie. Kijk op alfaromeo.nl.
Pap, waarom heeft die trambestuurder geen stoel?
Pap, waarom werd er was gedaan met een borststoel?
Pap, waarom sliepen ze vroeger in een kast?
Pap, waarom wonen de koeien ook in huis?
Beleef de antwoorden in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daar maak je geschiedenis mee.
Pap, gaan we nu poffertjes eten?
Militairen beschermen wat ons dierbaar is. Maar wat betekent dat eigenlijk, militair zijn? Wat maak je mee? Ontmoet de gezichten achter onze vrede en vrijheid. Kom tussen 22 en 26 mei naar de Landmachtdagen 2018. Check landmacht.nl/landmachtdagen of download de app voor de activiteiten bij jou in de buurt.
Holland Festival Proms. Van pop tot klassiek. Met een hommage aan David Bowie. Muziek van George Benjamin. Marokkaanse Hadra-zang. Daniel Bjarnason en Colin Benders. Op 23 juni in het Concertgebouw. Kaarten voor €11 per concert via hollandfestival.nl.
Marktplaats heeft auto's van ruim 8000 autobedrijven. Ideaal als je zeker wilt weten dat er een expert naar je auto heeft gekeken. Zoals Ab, die zijn dochter verraste met een roze Fiat 500 voor haar 18e verjaardag. Gekocht bij een autobedrijf op Marktplaats. En nu gaan ze met een gerust hart de weg op. Woehoe! Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl.
Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
NPO Radio 1.